cosa. Marina, 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 ti volevo al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Marina, 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 ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella morra, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no.
Marina, Marina, Marina,
ti voglio al più presto sposar.
Marina, Marina, Marina,
ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Oh no.
Goedemorgen, dames en heren, en welkom bij een nieuwe aflevering van Verhalen uit de Vallei. Nou, het ging in één keer goed. Ik zei geen goede avond en ik zei geen Veenendaal doen. Ik begin het te leren. We gaan vandaag verder met het verhaal waar we 2 weken geleden mee begonnen zijn. Het verhaal over het gemeentehuis in Woudenberg. En we komen ook nog even terug op Scherpenzeel, want ook daar had ik een verhaal over. Net heeft u kunnen luisteren naar Marina van Willy Alberti. En wij gaan terug naar het gemeentehuis. We waren gebleven net na de oorlog. Het laatste waar we het over gehad hebben was de oorlogsschade in 40-45. Het gemeentehuis was dus in 1936 gebouwd. En het heeft 40 jaar het bestuur met de meeste ambtenaren kunnen huisvesten. Door interne verbouwingen met aanpassingen van naampartijen in de gevels, raampartijen in de gevels, werd telkens weer een plaatsje gevonden voor het zich regelmatig uitbreidende personeelsbestand als gevolg van toename van het aantal inwoners en uitbreiding van de werkzaamheden. Nou, er zijn een heleboel werkzaamheden. Er staat hier een heel lijstje van allemaal werkzaamheden die geweest zijn. Het begon in 1948. Toen is het gemeentehuis met de conciergewoning aangesloten op het waterleidingnet. En de laatste van deze verbouwingen was in 1975. Toen werd het gemeentehuis uitgezonderd van de raadzaal, gedeeltelijk gestoffeerd en de secretarieafdelingen algemene zaken, interne zaken en financiën, onderwijs en personeelszaken kregen onderdak in een houten dependance aan de Parklaan. Nou, en dat laatste geeft natuurlijk eigenlijk al wel aan dat ze met vreselijk veel ruimtegebrek zaten daar. Als je in een houten noodgebouw komt te zitten, dan is het huidige gebouw gewoon niet meer groot genoeg en niet meer up-to-date. De medewerkers van het in het souterrain gehuisveste secretarieafdelingen, die zaten door de al benauwde ruimtes en het lage plafond al bijna op elkaar schoot. De afdeling Sociale Zaken, later Welzijnszaken, was tijdelijk ondergebracht in een afgeschermd gedeelte op de tekenafdeling van het gebouw Gemeentewerken, zonder te beschikken over een geschikte besprekingskamer. De raadzaal deed dienst als vergaderruimte voor het bestuur en als spreekkamer voor de secretarieafdelingen. Er heerste een slecht werkklimaat en de dienstverlening aan het publiek kon niet meer goed functioneren. De gemeenteraad was er dan ook van overtuigd dat er, in afwachting van een definitief onderkomen, in een voorlopige huisvesting moest worden voorzien. Nou, en dat werd die houten dependance. Die kon geplaatst worden op het terrein van het voormalige koetshuis van Huize Laanzicht. Het koetshuis heeft bij aankoop door de gemeente vanaf 1957 dienst gedaan als brandweergarage. Maar toen de voormalige eierhal aan de Schans was omgebouwd tot brandweergarage, kon het koetshuis in 1975 worden afgebroken en hadden ze daar dus ruimte. De gemeenteraad heeft er in 1975 twee commissievergaderingen en twee raadsvergaderingen voor nodig gehad om te komen tot die keuze van een houten noodgebouw. En voor we daarover verder gaan, gaan we eerst weer luisteren naar een stukje muziek.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continua a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te, felice di stare con te.
Dat was Willy Alberti met Volare. Bij de plaatsing van het noodgebouw is er milieubewust gewerkt. Want de dependance werd om een kastanjeboom heen gebouwd, zodat deze boom niet hoefde te worden gerooid. De gemeente kreeg hiermee landelijke bekendheid. Aan de indeling van de dependance lag een ruimterapport van een deskundig organisatiebureau ten grondslag, uitgebracht in 1975. In de raadsvergadering van augustus 1975 was er reeds gewezen dat airconditioning in dit gebouw wel noodzakelijk zou blijken te zijn. De ervaring gedurende 1 jaar met het houten noodgebouw had inmiddels uitgewezen dat het werken in de dépendance vanaf het voorjaar tot aan de herfst bij helder weer, ondanks de buitenzonwering, een bijna ondoenlijke zaak was. De wanden en het dak hielden namelijk de warmte slechts in een geringe mate tegen. Bij zonneschijn liep de temperatuur dermate op dat het werken bijzonder bemoeilijkt werd en de arbeidsprestaties sterk verminderden of vrijwel onmogelijk werden gemaakt, vooral tijdens de middagen. In de raadsvergadering van april 1977 werd bij een meerderheid van stemmen alsnog een krediet van 35.000 gulden beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van airconditioning. Deze vorm van luchtverversing heeft voortreffelijk gewerkt. De gemeenteraad heeft bij besluit van 25 november 1975 een commissie ingesteld met als taak een studie te maken naar de mogelijkheden om te komen tot een definitieve huisvesting op langere termijn voor de gemeentelijke organisatie, bestuurders en het ambtelijk apparaat. Na 1,5 jaar presenteerde de commissie haar rapport Definitieve huisvesting, bestuurders en ambtelijk apparaat in de maand mei van het jaar 1977. De commissie is van mening dat een harmonische uitbreiding van het huidige gemeentehuis een architectonisch nagenoeg onuitvoerbare opgave is. Indien deze mening in twijfel zou worden getrokken, kan er een nader onderzoek plaatsvinden door een deskundig architect waarvan de kosten worden beraamd op 25.000 gulden. Uit de samenvatting van het rapport blijkt: verbouwing of uitbreiding van het bestaande gemeentehuis is niet uitvoerbaar gezien de onaanvaardbaar geachte aantasting van het De Beaufortpark. Handhaving van het bestaande gemeentehuis en bouw van een administratiekantoor in de onmiddellijke omgeving is voor wat betreft het Beaufortpark op dezelfde gronden onmogelijk. Het terrein van de voormalige brandweer heeft een te gering oppervlak. Het is niet mogelijk van een ander bestaand gebouw gebruik te maken. De enige overblijvende mogelijkheid is bouw van een geheel nieuw gemeentehuis. Deze nieuwbouw kan niet geschieden in het De Beaufortpark, zodat het terrein van de schans als enige mogelijkheid overblijft. Daaraan is het voordeel verbonden van de ligging in de omgeving van het verenigingsgebouw en van het kantoor van gemeentewerken. Voorts biedt het terrein enige mogelijkheid voor eventuele uitbreiding, zoals die in de verdere toekomst noodzakelijk mocht blijven. Het commissielid G.C. de Rijk kwam met een minderheidsstandpunt, omdat naar zijn mening niet alle mogelijkheden voldoende waren onderzocht. De burgemeesters en wethouders reageerden instemmend op het door de meerderheid van de commissie uitgebrachte rapport. Het rapport werd behandeld in de raadsvergadering van juni 1977. Alle fracties in de gemeenteraad spraken hun waardering uit voor de opzet en leesbaarheid van het rapport. Bij de inhoud van het rapport plaatste men echter veel vraagtekens, met name over hetgeen niet door de commissie is onderzocht. Er hadden meer locaties in de gemeente moeten worden onderzocht en men miste duidelijk andere mogelijkheden als vestigingsplaats voor een nieuw gemeentehuis. Daarover was met geen woord gerept. De algemene teneur was dat men er moeite mee had dat de commissie geen alternatieven had aangedragen, doch alleen het terrein van de schans adviseerde voor een bouw van een nieuw gemeentehuis. Na urenlange discussie werd uiteindelijk besloten de commissie een nieuwe opdracht te verstrekken, met een uitgebreidere taak. Met name moet er een globaal inzicht worden gegeven van alle financiële consequenties van andere locaties in de gemeente. De formulering van de opdracht moet door de gemeenteraad worden vastgesteld om te voorkomen dat de opdracht weer te eng wordt verstrekt. Hoewel meerdere raadsleden zich voorstander toonden een bedrag van 25.000 beschikbaar te stellen om door een architect de mogelijkheden te laten onderzoeken het bestaande gemeentehuis op verantwoorde wijze uit te breiden, kwam het niet tot besluitvorming. Deze mogelijkheid werd uiteindelijk afgedaan met de mededeling dat wanneer de commissie van oordeel is dat er een onderzoek nog nodig is, hierover altijd nog een beslissing kan worden genomen. Op september 1977 sprak de meerderheid van de commissie zich uit achter het door haar uitgebrachte rapport te staan. Ze heeft de haar opgedragen taak volbracht en geadviseerd werd een politieke commissie in te stellen, bestaande uit raadsleden en aangevuld met adviseurs. Concreet betekent dit dat de commissie een nieuwe opdracht van de gemeente niet heeft geaanvaard. Daarna trad er een rustpauze in. Wel vond er intern beraad plaats. Toch duurde het tot na de raadsvergadering in 1978 voordat de huisvestingsperikelen weer werden opgerakeld. En voor we daarmee verder gaan, gaan we weer luisteren naar een stukje muziek. Dat was Als sterren flonkerend aan de hemel staan. Van het orkest van Boyd Bachman en de zang was van het dameskoor Etercharme. Nou, nu vraagt u zich natuurlijk af, wat gebeurde er in Woudenberg met het gemeentehuis? Want ja, de commissie die had eigenlijk een voor de gemeenteraad niet bevredigend rapport uitgebracht. Had een nieuwe opdracht gekregen, die opdracht weer teruggegeven. In 1978, na de installatie van de nieuwe gemeenteraad, werd er in september een nieuwe commissie ingesteld. Bestaande uit de fractievoorzitters van de politieke partijen die op dat moment in de gemeenteraad zaten. Namelijk meneer Van Echten van de PvdA, Hendriksen van Gemeentebelangen, Van der Kooi van het CDA, Mulder van de SGP en De Rijk van de VVD. De commissie stond onder het voorzitterschap van burgemeester H.H. Zwart en werd in een later stadium bijgestaan door gemeentesecretaris G.D. Maringa en directeur van gemeentewerken F. Smit. Secretaris van deze commissie werd de waarnemend chef van de afdeling Algemene Zaken A.F. van Leur. De commissie is op 16 november 1978 met de werkzaamheden begonnen. Allereerst moest de commissie de gemeenteraad adviseren over haar taakstelling. In de gemeenteraad van september 1979, inmiddels was er alweer een jaar verstreken, werd de door de commissie geadviseerde taakstelling vastgesteld, erop neerkomende dat de bestaande gegevens in zaken de ruimtelijke, bouwkundige en financiële aspecten van een mogelijke aanbouw, verbouw of nieuwbouw nader dienen te worden onderzocht met inschakeling van noodzakelijke externe deskundigheid. Het in 1975 uitgebrachte ruimterapport door een deskundig organisatiebureau moest worden bijgesteld, waarbij nieuwe ontwikkelingen dienen te worden verwerkt. De commissie kwam op 20 november 1980 met een advies van de volgende strekking. De huisvesting van het bestuurlijk en ambtelijk apparaat vergt een definitieve voorziening. Het huidige gemeentehuis volledig blijven bestemmen voor bestuurlijke ruimte. De uitbreiding dient te worden beperkt tot de secretarieafdelingen, met uitzondering van gemeentewerken, welke afdeling gehuisvest blijft in het pand Schans 20. Een architect aantrekken en belasten met onderzoek, CQ, maken van een voorlopig schetsontwerp van de aanbouw van de administratieve ruimte aan het huidige gemeentehuis met inachtneming van het herziene ruimterapport van een deskundig organisatiebureau en de visie van de commissie hierop. Een krediet beschikbaar stellen voor het verstrekken van een ontwerpopdracht. In de raadsvergadering van 26 maart 1981 stemde de gemeenteraad met het advies van de commissie in. Architect J. de Jong te Woudenberg werd aangezocht een studie, CQ-schetsontwerp te maken voor de uitbreiding van het gemeentehuis, waarvoor een bedrag van 27.000 gulden beschikbaar werd gesteld. De fractie van gemeentebelangen in de gemeenteraad kon niet akkoord gaan met de gevolgde procedure, waarbij de keus vooraf op één architect is gevallen. Deze fractie had liever de mogelijkheden afgetast of er meer architecten bereid waren een globale schets en kostenberekening in te dienen, aan de hand waarvan een keuze gemaakt had kunnen worden. Een stap in de goede richting. Er werd een werkgroep ingesteld. Nou, dat is ook wel even weer een afwisseling, hè, van al die commissies, dat ze nu eindelijk een werkgroep hebben. Ik vind het wel leuk, ik vind het wel heel, heel grappig. Ik kijk heel even naar Dick, naar de technicus hier. Dick Timmerman, die verzorgt de techniek vandaag. En ik vind het wel heel leuk, zo'n kijkje achter de schermen bij die besluitvorming rondom zo'n gemeentehuis. Maar ik moet er wel een beetje om lachen. Er werd dus een werkgroep ingesteld. Die kreeg tot taak de besluitvorming van de uitbreiding van het gemeentehuis voor te bereiden. In deze werkgroep kreeg zitting wethouder F. Mulder, die werd voorzitter, gemeentesecretaris G.D. Maringa, directeur van gemeentewerken F. Smit en architect J. de Jong. Als secretaris werd aan de werkgroep toegevoegd A.F. van Leur, waarnemend chef van de afdeling Algemene Zaken ter gemeentesecretarie. De eerste bespreking van de werkgroep was in juni 81. En alle gemeenteambtenaren die in het gebouw zouden worden gehuisvest kregen inspraak in het ontwerp van de architect. Tijdens een informele bijeenkomst is op 14 januari 1982 het schetsontwerp aan de gemeenteraad getoond. De daaruit voortvloeiende reacties van de gemeenteraadsleden heeft de werkgroep mede in het ontwerp betrokken. Er werd een voorlichtingsavond gehouden met de buren aan de Parklaan en naast de omgeving. Tegen de bestemmingswijziging van een gedeelte van het Beaufortpark, openbaar groen tot gemeentehuis, werden geen bezwaren ingediend. En de goedkeuring van de hogere hand werd vrij snel verkregen. Mede Evenals dit het geval was met de bouw van het gemeentehuis in 1936, moest nu ook weer toestemming worden gevraagd om in afwijking van de inhoud van de schenkingsakte van 1932 de uitbreiding in het Beaufortpark te kunnen realiseren. De medewerking werd verkregen en het servituut kon worden afgekocht voor een bedrag van 62.500 gulden. In de gemeenteraadsvergadering van 15 juli 1982 kwam het voorstel van burgemeester en wethouders tot het instemmen met het schetsontwerp en het beschikbaar stellen van het krediet voor de uitbreiding van het gemeentehuis. En dan staat er onder een kostenbraming. En ik zit daar even zo naar te kijken. En uiteindelijk werd er 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Nou, volgens mij in de tachtiger jaren 2,4 miljoen. Dat is heel wat geld. Dus daarom zat ik even te kijken of ik het puntje wel goed zag. Maar ja, er komt natuurlijk wel een hele nieuwe afdeling bij. De kosten zijn betaald uit de gemeentelijke reserves. De fractie van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad had een alternatief plan ingediend, waarbij een besparing van 1 miljoen gulden zou kunnen worden verkregen. Dit plan voldeed echter niet aan de vastgestelde uitgangspunten en werd niet door de gemeenteraad overgenomen. De fractie van gemeentebelangen in de gemeenteraad deed een poging om te proberen binnen een half jaar de onduidelijkheden wat betreft prognoses en op financieel en technisch terrein weg te nemen. Daarom stelde deze fractie voor het voorstel van burgemeester en wethouders terug te nemen voor nader beraad in een raadscommissie, waarbij ook de architect zou moeten worden betrokken. Dit voorstel kreeg de steun van de fracties van de PvdA en de VVD. Esthetisch vond men het een goed schetsonderwerp, doch vooral de binnenplaats, de wiede, vond men ruim opgezet en de minderheid van de gemeenteraad vroeg zich af of de geplande uitbreiding niet wat eenvoudiger kon worden uitgevoerd. Burgemeester en wethouders namen hun voorstel niet terug. De meerderheid van de gemeenteraad wilde geen stagnatie meer en wenste over te gaan tot de besluitvorming. De fracties van het CDA en SGP stemden tegen het voorstel van de minderheid in de gemeenteraad, zodat dit voorstel met 6 stemmen voor en 7 stemmen tegen werd verworpen. Het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het schetsonderwerp van architect J. de Jong met de bijbehorende kostenbegroting van bijna 2,5 miljoen gulden werd daarna door de gemeenteraad met de kleinst mogelijke meerderheid van 7 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Hoe het verder gaat hoort u zo meteen. We gaan eerst weer even luisteren naar een stukje muziek.
El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Yo le doy mi consejo de honor. Mejor es que conquiste en cara puerto amor. Conquista en la China, conquistó en el Japón, conquistó en Puerto Rico y conquistó en Nueva York. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. La mujer queda sola y él anda en alta mar. El hombre marinero no se debe casar. En cada puerto se baila el merengue, merengue. El marinero baila el merengue. En cada puerto se baila el merengue, merengue. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. Yo le doy mi consejo de honor, mejor es que conquiste en cara por tu amor. Conquista en la China, conquisto en el Japón, conquisto en Puerto Rico y conquisto en Nueva York. El hombre marinero no se debe casar, porque al zarpar el barco lo pueden engañar. La mujer queda sola y él anda en alta mar, el hombre marinero no se debe casar. En cada puerto se baila el merengue, merengue. El marinero baila el merengue. En cada puerto se baila el merengue, merengue. El marinero baila el merengue. En cada puerto se baila el merengue, merengue.
Dit is Stilok Radio, de christelijke lokale omroep Veenendaal. Te beluisteren via de kabel 107 FM, via de ether 104.9 of via de site stilok.nl.
Dat was Maria Zamora met El Marinero. En ik zit me wel af te vragen wat marinero dan betekent. Het is vast niet marinade, maar daar doet het me aan denken. Maar ja, om nou te zingen over je speklapjes in de marinade, dat gaan we opzoeken. Internet is geduldig. Terug naar het gemeentehuis. Ik ben heel benieuwd in welk jaar we ondertussen trouwens zitten. Volgens mij zaten we al in 82, dus we zijn al 7 jaar bezig met een beslissing nemen. Nee, de voorbereiding tot de beslissing. En in 82 is de beslissing dan eindelijk genomen. Met de kleinst mogelijke meerderheid. Tegenwoordig, als gebouwen worden uitgebreid, dan zie je vaak dat iemand aansluit met een totaal andere bouwstijl. Nou, architect J. de Jong, die door de gemeenteraad in de arm was genomen, die was daar geen voorstander van. Die zei van, ja, dan hou je toch een beetje een allegaartje over. Beter, maar moeilijker is dan om bij de methode aan te sluiten en om dezelfde bouwstijl te hanteren, maar toch proberen om te voldoen aan de normen die nu gelden. De architect is daarom in zijn ontwerp teruggevallen op de neorenaissance stijl, om de eenheid van de bouwstijlen en van het bestaande gedeelte en het nieuwe gedeelte te bewaren. Wel is er vanwege de kosten gezocht naar een simpele vorm van deze bouwstijl. Want als jullie het nog herinneren van 2 weken geleden, die bouwstijl was, die neorenaissance bouwstijl was met heel veel franjes en heel veel versiering en trapjes hier en raampjes daar. En ja, dat kost natuurlijk ook allemaal extra geld. En ze hadden al 2,5 miljoen beraamd. Als er nog meer bij zou komen, dan denk ik dat het niet gezellig was geworden in die gemeenteraad. De hoofdingang ligt aan de Parkzijdelaan. Als ingangspartij is gebruik gemaakt van de reeds aanwezige trapgevel van de voormalige bodenwoning. Door de bodenwoning als koppelingselement te gebruiken tussen oud en nieuw, is er een goedkope en logische oplossing verkregen. Bij de uitbreiding is er gebruik gemaakt van kruiskozijnen. Zoals in het bestaande gedeelte van 1936. De muren zijn qua steen zoveel mogelijk als bestaand werk uitgevoerd. En dat geldt ook voor de luiken, dakkapellen, dakgoot, klossen en kleuren. De aanbouw is nogal vlak uitgevoerd. Dat komt voort uit een vereenvoudiging van die net besproken bouwstijl. En sluit ook aan bij de gedachte om het bestuurlijk gedeelte als representatief gedeelte te houden en de nieuwbouw als administratief gedeelte. Tegenover de kleinschaligheid van het bestaande gedeelte heeft de architect door de rust in het nieuwe gedeelte een toestand van evenwicht weten te bereiken. De karakteristieke schoorstenen met smeedwerken zijn ook op de nieuwbouw geplaatst. De schoorstenen worden gebruikt voor afvoer van rookgassen van de centrale verwarmingsinstallatie en voor de ventilatie van het gebouw. De vitrages hebben evenals het bestaande gebouw de vorm van een zandloper. De beplanting rondom de aanbouw sluit aan op de reeds aanwezige begroeiing in het De Beaufortpark. De zeker 100 jaar oude statige moerascypres kan in zijn volle glorie blijven staan. En dan gaan we weer luisteren naar een stukje muziek.
Het is een herinnering zoals zoveel, maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in bos. Van Hans en Grietje zag ik een kind zitten heel alleen. Haar kleine stem zong een lenteliedje voor 1000 vlindertjes om haar heen.
Duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door 1000 bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd, want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.
Maar ik alleen heb dat kind zien zingen daar in dat woud op die zonnedag. Ik zag haar aan en mijn ogen vingen uit blijde ogen een lichte lach. En dat is al een snelle groet, maar ik heb nog nooit van mijn hele leven de lente zo van dichtbij ontmoet.
Dat was Lentekind van het Orkest Zonder Naam. Nou, eens even kijken wat ze daar in Woudenberg allemaal aan het doen zijn, of eigenlijk waren. De administratieve ruimtes van het nieuwe gemeentehuis, die groeperen zich rondom de binnenplaats. De lichtinval van de binnenplaats komt geheel van boven. Dat vind ik op zich een hele grappige zin, want ik had niet verwacht dat er opeens licht uit de aarde zou komen schijnen of zo. Maar misschien dat er ook nog ramen van de zijkant zouden kunnen zijn of zo. Waaruit een bepaalde symboliek spreekt. de afdeling burgerzaken, welzijnszaken en algemene zaken, de meest publiekgerichte secretarieafdelingen, bevinden zich op de begane grond. Op de eerste verdieping de kamer van de gemeentesecretaris en ook de afdelingen financiën, onderwijs, personeelszaken, alsmede interne zaken en de ruimte voor typistes en telefonistes. De afdelingen hebben geen loketten. Publiek kan via een toegangsdeur in de Vide de werkruimtes betreden. Op de tweede verdieping is er een magazijn, annex archiefruimte. En voorts bevindt zich op deze verdieping een niet aangeklede ruimte, welke zich bijzonder leent om nog eens te worden ingericht als burgerzaal voor het houden van grote bijeenkomsten. Annex een kantine voor het gemeentepersoneel, wanneer daarvoor financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Een lift zorgt er ook voor dat minder valide het hele gebouw kunnen bereiken. En in de hal is er plaats voor exposities, terwijl tussen het bestaande en nieuwe gedeelte een expositieruimte is gecreëerd voor de stichting Oud-Woudenberg, kunstenaars en andere belangstellenden. In het bestaande gedeelte van 36 blijven de burgemeesterskamer en ook de raadzaal, waarvan de publieke tribune is vergroot. De beide wethouders hebben ieder een eigen kamer gekregen in het bestuurlijke gedeelte. In het souterrain centraal, ten opzichte van het bestuurlijk en administratief gedeelte, heeft de bode een ruimte gekregen. Conclusie is dat de architect erin is geslaagd van beide gebouwen een eenheid te maken. Nou, dan is het wel weer tijd voor een stukje muziek.
De bomen zingen zacht een lied in de stille nacht. Ze hebben deze melodie slechts voor jou bedacht. En zachtjes zweeft het wijsje langs je heen. De woorden van het lied ken jij alleen. Door de nacht klinkt een lied, het ruist door de bomen, en ik sta te dromen van jou. Door de nacht klinkt een lied, het komt door het duister, en zacht klinkt het gefluister al van jou. Slechts voor jou klinkt het lied, mijzelf wil ik geven, toeschakel ons leven aan een. Het lied in de nacht heeft wonen. Het lied klinkt voor jou alleen. Net voor jou klinkt het lied, mijzelf wil ik geven, dus schakel ons leven aan een. Het lied in de nacht heeft wondere macht, het lied klinkt voor jou.
En dat was weer het orkest van Boyd Bachman met zang van het vrouwenkoor Etercharme. Even kijken. Nou, Er staat nu een heel overzicht van allemaal aannemers en leveranciers. De bouwkundige werkzaamheden, de elektrotechnische installatie. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. De stoffering. Een heel overzicht van waar die 2,5 miljoen nou eigenlijk aan uitgegeven zijn. De adviesbureaus, de onderaannemers. En uiteindelijk heeft de gemeenteraad er ook nog 2 commissievergaderingen en 2 raadsvergaderingen voor nodig gehad om het verouderde kantoormeubilair te vervangen door een kantoorinrichting afgestemd op de eisen van efficiëntie en moderne technieken. In de raadsvergadering van 31 januari 1985 werd het licht op groen gezet en kon er nieuw meubilair worden aangeschaft voor een bedrag van €140.000 voor een personeelsbezetting van 28 personen. De burgemeesterskamer en de kamer van beide wethouders, de raadstoelen kregen een opknapbeurt. Dus daar hebben ze geen nieuwe voor gekocht. Die zijn opgeknapt. Op 12 maart 1984 werd met de bouwwerkzaamheden gestart. De eerste paal werd geslagen op 27 maart 1984 door wethouder F. Mulder. De werkzaamheden vorderden snel, want op 17 september 1984 kon burgemeester J. de Pree de vlag hijsen ter gelegenheid van het bereiken van het hoogste punt van het gebouw. Voordat de winter zijn intrede deed, was het gebouw water- en provisorisch glasdicht, zodat er met behulp van verwarming kon worden doorgewerkt. Op 22 februari 1985 verhuisde de burgemeester, tijdelijk, de gemeentesecretaris en de medewerkers op de afdeling. Burgerzaken en welzijnszaken konden naar hun nieuwe onderkomens. Er kon nu voortgang worden gemaakt met de interne verbouwing van het bestaande gemeentehuis. De houten dependance werd ontruimd op 11, 12 en 13 april van 1985. En de eerste oplevering van de nieuwbouw- en verbouwingswerkzaamheden hadden plaats op 17 april 1985. De werkgroep heeft intensief gewerkt. Gedurende een viertal jaren werd er eens in de 2 à 3 weken vergaderd ten einde alle facetten rondom de voorbereiding en uitvoering van de nieuwbouw- en verbouwingswerken te bespreken. Dus eigenlijk in 1975 kwamen ze erachter dat ze niet genoeg ruimte hadden. Toen hebben ze vergaderd tot 1981. Toen hebben ze besloten, er moet een nieuw gemeentehuis komen. Toen zijn ze tot 1984 bezig geweest om te bedenken, oké, waar dan, hoe dan en wie gaat het bouwen? En toen was het eigenlijk in een jaar gebouwd. Dus dat is dan wel weer heel snel. Interessant hoe dat soort processen in elkaar zitten. We gaan er nog even uit voor een stukje muziek en dan komen we nog even bij u terug met wat laatste kleine mededelingen.
Het is een herinnering zoals zoveel. Maar deze ene laat mij niet los. Wanneer in het voorjaar de vlinders spelen, dan denk ik weer aan die dag in het bos. Van Hans en Grietje zag ik een kind zitten heel alleen. Haar kleine stem zong een lenteliedje voor 1000 vlindertjes om haar heen.
Duizend vogels zijn toen gekomen en zongen vrolijk hun liedje voort. Het schalde juichend door duizend bomen en heel de wereld heeft dat gehoord. En overal is men blijven luisteren. Een moment was het rumoer verstomd, want zelfs de mensheid moet even fluisteren als voor het eerst iets van het voorjaar komt.
Maar ik alleen heb dat kind zien zingen daar in dat woud op die zonnedag. Ik zag haar aan en mijn ogen vingen uit blijde ogen een lichte lach. En dat is al wat mij is gebleven. Een snelle groet, maar ik heb nog nooit van mijn hele leven de lente zo van dichtbij ontmoet.
Ja, dat was nog een keer Lentekind in de reprise. Nou, ondertussen zijn wij bijna bij het eind aangekomen van dit programma. Volgende week dan zit mijn collega Janneke van den Berg hier. De techniek is vanavond verzorgd door Dick Timmerman. Mijn naam is Angela van der Sluis. Ik was uw presentatrice van vanavond. Vanochtend. Hè? Ging het bijna goed, maar nu kwam er toch weer een vanavond uit. Na al die jaren 's avonds stilok maken is dat toch nog even wennen. En ik heb nog wel een bericht. Er is namelijk op 10 november, dat is volgende week zaterdag, een lezing van 2 tot 4 in het Museum Veenendaal. Muziek van 1918, het einde van de Eerste Wereldoorlog. En dan is er een internationale herdenkingsdag voor de Eerste Wereldoorlog. En dan staan Bernier Cornielje en fluitiste Marieke Wittehorst in Museum Veenendaal op de door hen bekende wijze stil bij het einde van de Eerste Wereldoorlog. Dit jaar precies 100 jaar geleden. Bernier Cornielje is de voorzitter van Stichting de Gep en docent bedrijfseconomie en kan met passie over de periode vertellen. Inloop vanaf 14:45, inclusief koffie en thee, kostte €1 bovenop de entree van het museum. Museumkaart is geldig. Graag uiterlijk 7 november reserveren via info@museumveenendaal. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag en een goed weekend.